Dames, ik vind het fijn weer eens in uw midden te zijn. Laat ik het van tevoren maar zeggen. Daarnet toen mevrouw Hakkenbrak de twee notulen gelezen had, notulen van twee vergaderingen gelezen had, toen zei mevrouw Kolen, ons geheugen is weer opgefrist. Maar vanavond is mijn geheugen ook opgefrist. Ik zal u zeggen waarom. Ik had het tegen mevrouw Kolen willen zeggen, maar ik had er geen gelegenheid voor in de pauze. Ik zei, met het algemeen, dan kun je zondags niet doen, maar de week wel. Ik kwam hier vanavond aanrijden. Het is altijd weer prettig om flakkeze grond onder die voeten te hebben natuurlijk. En ik had een beetje last van die laagstaande zon. Die komt net boven de Evenaar en pal in mijn gezicht. Ja, dan zit je alleen maar op je voorhanger te letten en intussen te denken. En toen kwam ik voorbij Oude Tongen. Ja, dan kijk je even naar de kerk erbij begonnen. Daar heb je het ambt opgelegd gekregen. Kun je nooit laten om dan even naar te kijken. En toen zat ik bij mezelf te denken. Dat is 36 jaar geleden. 10 september heb ik intree gedaan. En het is nu nog september, dus ruim 36 jaar geleden. Toen dacht ik, ja, de intreetekst weet je natuurlijk wel. Waar heb ik nog de eerste zondag in Oude Tongen na mijn intree over gepreekt? Dus morgens, dat wist ik zo. En s'avonds, ik kon het maar niet opkomen. Ik dacht, als ik thuis kom, dan moet ik het opzoeken waar ik s'avonds over gepreekt heb, zondag na mijn intree. En dan leest mevrouw Kolen Handelingen 19 over die boekenbrand, dat was het. Hoe is het mogelijk? Daarom zeg ik, mijn geheugen is opgefrist. En ik had er zo lang over gedacht dat ik inmiddels in Nieuwe Tongen was. Goed, in alle ernst, ik zou het vanavond hebben over kerkverlating. En ik zeg maar van tevoren, ik kan wel de problemen aansnijden, maar oplossingen heb ik ook niet. Maar misschien kunnen we met elkaar erover praten straks. In betrekkelijk korte tijd is er in onze samenleving veel veranderd. Enkele tientallen jaren geleden was de maatschappij in zekere zin overzichtelijk. Zonen kozen in de meeste gevallen het beroep van hun vader. En de kinderen bleven dikwijls op hetzelfde dorp of in de buurt wonen. Er bleef contact met elkaar, er was omzien naar elkaar. Er was ook controle op elkaar. Gewoonten en tradities werden overgenomen. Soms zonder dat men rekenschap gaf waarom. Men deed iets omdat het zo hoorde, omdat het gebruikelijk was. Omdat het van geslacht op geslacht zo gedaan werd. Na de Tweede Wereldoorlog kregen we grote verschuivingen te zien. Op het platteland nam de werkgelegenheid af. Er kwam een trek naar de steden of naar de grotere plaatsen in de regio. Sociale contacten en ook de sociale controle viel voor een groot deel weg. Gezinnen en families vielen uit elkaar. Jongeren namen niet meer vanzelfsprekend de gewoonte van ouderen over. Men dacht en leefde anders dan men thuis gewend was. Men assimileerde zich, men paste zich aan de nieuwe omgeving. Het hoeft nauwelijks te worden gezegd dat een en ander grote consequenties had voor het kerkelijk en geestelijk leven. Jonge mensen trouwden, gingen elders wonen en kwamen soms terecht in gemeenten waar het kerkelijk leven zo anders was dan in de thuisgemeente. Helaas hoorden velen niet dat ook de prediking anders was. Ze verkeken zich op de vorm. De kerkdienst week af van het gebruikelijke patroon. Er werden bijvoorbeeld gezangen gezongen. Formulieren werden niet gelezen of er werden andere formulieren gebruikt. Maar dan verontschuldigden ze zich door te zeggen, het is daar toch ook hervormd. De andere mogelijkheid was dat ze van het kerkelijk leven vervreemden. Het was immers zo anders dan ze gewend waren en ze haakten af. Daarbij komt het verschijnsel van de secularisatie. Iemand heeft gezegd dat de secularisatie als een dikke mist over heel West-Europa hangt. Ik zou er geen ander en beter beeld voor weten. In betrekkelijk korte tijd is de kerk die een dominante rol speelde. Van het centrum verdreven naar de rand van de samenleving. En, voor zover we kunnen zien, is er aan dat proces nog geen einde gekomen. Secularisatie, wat verstaan we daaronder? Laat ik het voor het gemak zo formuleren. Dat godsdienst en levensbeschouwing niet langer bepalend zijn voor de manier van leven. Dat dus het leven niet meer staat onder de tucht van het woord. Dat niet meer het woord van God onze houding, ons gedrag bepaalt. Maar dat mensen zelf uitmaken hoe ze leven en denken zullen en wat goed en kwaad is enzovoorts. Op zijn best ontstaan zo twee totaal verschillende levensterreinen. Op het eerste gezicht zijn ze volkomen van elkaar gescheiden. Het leven op zondag met de kerkgang en het leven door de week, waarin van de zondag en van de dienst van God eigenlijk weinig of niets te merken is. Maar het kan nog veel erger. Dat de zondag de dienst van God helemaal uit het blikveld verdwijnt. En dat mensen die voorheen bij het woord leefden, nu hun leven inrichten los van God. En gewoon leven zoals de wereld leeft. Eerst heeft men nog getracht die twee te combineren. Waarom zou je geen christen kunnen zijn en toch daaraan meedoen? Later ging ook dat christelijk vernisje eraf en verwereldlijkte het leven helemaal. Men moest geld verdienen, carrière maken. Men zocht ontspanning en vertier in allerlei uitgaansgelegenheden. En men verwijderde zich steeds verder van de opvoeding van thuis. Men ging de waarden en normen van vroeger ervaren als overbodige ballast. En de band met de kerk en met het kerkelijk leven werd losser, op den duur zelfs helemaal doorgesneden. We hebben daar een woord voor, kerkverlating. En die kan minstens twee oorzaken hebben. Er zijn jongeren die thuis nog meedoen, louter formeel. Maar met de gedachte, en ze hebben die gedachte soms ook wel eens uitgesproken tegen me, als ik groot ben, als ik volwassen ben, als ik op eigen benen sta, dan breek ik met alles. Dat moeten we maar in het oog houden als onze kerken nog redelijk vol zitten, dat de galerijen of de achterste banken voor een deel bevolkt zijn met potentiële kerkverlaters. Jongeren die nu nog in schijn meeleven, maar daar zitten met de gedachte, ik zit hier omdat mijn ouders het willen, maar over enkele jaren zien ze me hier nooit meer. Het is ook voorstelbaar dat jongeren niet de bedoeling hadden af te haken, maar de omstandigheden hebben eraan meegewerkt. Ze kregen kennis aan een man of een vrouw uit een heel andere kring, of helemaal ongelovig en onkerkelijk, of ze gingen ergens anders wonen en langzamerhand weekten ze los van wat ze vroeger thuis hadden gehoord en geleerd. In de Bijbel hebben we minstens één voorbeeld van zo'n kerkverlater, Demas. En Demas was niet de eerste, de beste. Hij was blijkbaar in Rome medewerker, assistent van Paulus geweest. En niet zomaar voor eventjes. Nee, hij was dat al vele jaren, want u moet er eens op letten in de brieven van Paulus. Verschillende keren groet hij aan het eind de geadresseerden mede uit naam van Demas. Dat betekent dat er tussen Paulus en Demas een band was ontstaan. En wanneer Paulus dan voor de tweede keer in Rome gevangen zit, is Demas er nog. Poosje schijnt hij het uitgehouden te hebben in die zware tijd van vervolging en verdrukking. Maar tenslotte is het misgelopen. Het werk en vooral het kruis dat hij dragen moest, zijn hem te zwaar geworden. Hij kreeg de neiging al die moeite en al dat lijden te ontvluchten. En op een gegeven moment kon hij aan de verleiding geen weerstand meer bieden. Dat was gemakkelijk genoeg. Hij hoefde alleen maar te maken dat hij wegkwam uit Rome, de stad van de vrede keizer Nero. En zo is hij waarschijnlijk op een goede dag, zeg maar op een kwade dag, uit Rome gevlucht. Naar Thessalonica, daar kwam hij vandaan. En daar heerste nog rust en vrijheid. We weten verder niet van zijn motieven. We hoeven nog niet eens aan het allerergste te denken. Bijvoorbeeld dat Demas zijn heren en heiland heeft verloochend en teruggevallen is in het heidendom. Het oordeel van Calvijn over Demas is erg gunstig. Calvijn denkt dat Demas alleen weggelopen is omdat het gezelschap van de gevangen Paulus hem te gevaarlijk was. Want een vriend en medewerker van Paulus was uiteraard in gevaar om ook in de verdrukking terecht te komen. Maar ook als dat waar is, als Calvijn gelijk heeft, is het nog erg genoeg. Want dan is toch Demas een discipel die weigert het kruis van Christus te dragen en de hem gegeven opdracht uit te voeren. Dan is hij toch een soldaat die uit het leger van koning Jezus deserteert. En de schapen zien het schokkende voorbeeld van een herder die zijn kudde onverzorgd achterlaat. Als je goed leest en luistert, klinkt er dan ook droefheid door in de woorden van Paulus als hij schrijft: Demas heeft me verlaten, hebben de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dus niet Paulus voelt zich in de steek gelaten, dat natuurlijk ook, maar door de desertie van Demas is zijn heren en koning gekrenkt en bedroefd. En Paulus weet waar Demas heen gegaan is. Hij schrijft, hij is naar Thessalonica gereisd. Misschien heeft hij dat wel eerlijk tegen Paulus gezegd, dat de grond in Rome te warm onder zijn voeten was geworden en dat hij daarom de wijk nam naar Thessalonica. Maar Paulus weet ook waar het op vast zit. Hij zegt, hij heeft de tegenwoordige wereld lief gekregen. Dat wil zeggen dat hij de toekomende wereld, de onzichtbare wereld van Christus en van zijn koninkrijk, heeft ingeruild voor de tegenwoordige wereld, voor datgene wat onze ogen zien. Dus de onzichtbare dingen laten schieten voor de dingen die gezien worden. En als het nu over kerkverlating gaat, dan vraag je je af, zou er ook in onze tijd niet de oorzaak moeten worden gezocht van die kerkverlating? Dat mensen, jongere mensen, maar soms ook oudere mensen, geïmponeerd worden door de tegenwoordige wereld. Dat ze zich blind staren op wat onze ogen zien en onze handen tasten. Maar dat wil zeggen dat ze geen besef hebben van het leven na dit leven. Dat ze alles gezet hebben op de kaart van dit leven, op alles dat van voorbijgaande aard is. En onwillekeurig denken we dan aan wat de dichter van Psalm 17 zegt. Mensen die het ruim genot der wereld voor hun heil goed achten, geen deel dan in dit leven wachten. Als het goed is, is dit ook het verdriet van ouders wanneer hun kinderen andere wegen gaan, andere normen hanteren of helemaal zonder normen leven. Natuurlijk is er ook bij ouders een zekere teleurstelling en gekrenktheid. Dikwijls heb ik ouders horen zeggen, ik heb ze zo niet opgevoed. Of, van mij hebben ze dat niet geleerd. Ze kunnen begrip voor opbrengen. Dat ouders het opvatten als een verloochening van de opvoeding die ze hun kinderen hebben gegeven. Maar nogmaals, als het goed is, gaat de smart dieper. Kinderen breken niet alleen met wat ze van huis uit hebben meegekregen. Ze willen niet meer wandelen op de weg van de Heer. En het is veel erger dat ze de Heer op het hart trappen dan dat ouders in hun kinderen worden teleurgesteld. Hoe dan ook, de dingen komen tegenwoordig erg dichtbij. Neem bijvoorbeeld echtscheiding. Dat kwam vroeger ook voor, maar dan in andere, vooral buitenkerkelijke kringen. En wanneer de burgerlijke stand op een dorp, dat was zo in het begin van het jaar, stond de burgerlijke stand van het hele vorige jaar in de krant. Wanneer die burgerlijke stand in het nieuwe jaar 1 echtscheiding vermeldde, dan wist iedereen op het dorp wie dat betrof. Maar het ging altijd om mensen van elders, of om mensen die geen enkele band hadden aan het woord of aan de kerk. En algemeen werd het ervaren als een schande, die twee zijn gescheiden. Waren die mislukte huwelijken dan onder ons niet aan de orde? Ongetwijfeld. Ook in het verleden waren er onder trouwe kerkmensen slechte huwelijken. Of minstens huwelijken waarin de getrouwden zomaar langs elkaar heen leefden. Maar in de meeste gevallen bleef men bij elkaar. Er waren verschillende redenen voor. In de eerste plaats dit, dat aan echtscheiding een financieel kaartje hing. Je kon wel bij je man weglopen, maar dan zat je meteen zonder inkomsten. Bovendien was er een sociale controle. Wat zou de familie, wat zou de buurt en wat zou het dorp er wel van zeggen? En bovendien waren ouders bezorgd over het lot van hun kinderen. Wat moest er van die kinderen terechtkomen als vader en moeder uit elkaar gingen? En door alles heen leefde besef dat het huwelijk in principe onontbindbaar is. Ik heb het ook meer dan eens in het pastoraat meegemaakt, bij slechte huwelijken, dat mensen bij elkaar bleven onder het motief: dit kruis heb ik mezelf opgelegd, ik zal het ook zelf moeten dragen. Onze tijd is opener, eerlijker, al ben ik geneigd het benauwende eerlijkheid te noemen. Maar men zegt gewoon, als het niet meer gaat, waarom zou je dan bij elkaar blijven? Je hebt je blijkbaar vergist. En wat let je om alsnog een punt te zetten en opnieuw te beginnen? En je hoeft het heus niet te laten omdat je de enige bent. Van de 4 huwelijken in ons land eindigde minstens 1 in een scheiding, men zegt zelfs al 1 van de 3. Bijna in iedere familie zijn dergelijke gevallen aan te wijzen. En vrijwel alle ambtsdragers krijgen in hun wijk met deze problemen te maken. Want echtscheiding mag dan misschien onder kerkmensen minder vaak voorkomen dan onder mensen die niet bij het woord leven, maar de problematiek blijft echt niet voor onze kerkdeuren staan. Hetzelfde kan opgemerkt worden wat het samenwonen betreft. In kerkelijke, maar ook in onkerkelijke kring werd samenwonen vroeger gewoon hokken genoemd. Vandaag is het in heel de samenleving vrijwel geaccepteerd. En ook kerkelijke jongeren vinden het helemaal niet verkeerd om eerst bij wijze van proef te gaan samenwonen. Als je er wat van zegt, dan wijzen je op het grote aantal ontspoorde huwelijken. En dan voeren ze dat als motief aan om niet onvoorbereid het huwelijk in te gaan. In brede kringen van de kerken is het al bijna een gewoon verschijnsel dat jongeren samenwonen. En wanneer wij binnen onze gereformeerde gezinte daar onoverkomelijke bezwaren tegen hebben, moeten we eigenlijk in de verdediging alsof we iets vreemds propageren. En als ik het goed zie, moet het samenwonen ook onder ons, hoewel het officieel afgekeurd wordt, steeds meer begrip. Dat stelt ouders, die ermee geconfronteerd worden, maar ook ambtsdragers, voor geweldige problemen. Al deze eigentijdse opvattingen staan niet los van kerkverlating. In de meeste gevallen hebben mensen die gaan scheiden of samenwonen geen band met de kerk meer, of het moest zijn een losse band. Anders gezegd, ze laten zich niet meer gezeggen door het woord van God. De normen van het woord zijn niet langer bepalend voor hun handelen. Ze gaan hun eigen gang, ze doen hun eigen zin en ze maken het zelf wel uit. Dat komt vooral uit in het feit dat vele jongeren hun kinderen niet meer laten dopen. Nog niet zo lang geleden werden kerkraden wel eens geconfronteerd met doopaanvragen van mensen die aan de rand van de kerk leefden, zelden in de kerk kwamen of soms helemaal geen relatie met de kerk hadden. En dat stelde een kerkraad wel eens voor problemen. Zullen we dopen of zullen we het uitstellen? Wat de hervormde kerk betreft, we zaten altijd moeilijk, want aan de ene kant zegt de kerkorde dat de kerkraad erop toeziet dat ouders voor hun kinderen de doop begeren. En anderzijds moet de kerkraad ervoor waken dat de doop in het midden van de gemeente heilig gehouden wordt. Daar zit je dan altijd een beetje tussenin. Je moet ouders aansporen om de doop te begeren voor hun kinderen, en je moet die doop in het midden van de gemeente heilig houden. Kinderen zijn in het verbond en moeten als zodanig het teken van het verbond ontvangen. Maar als je weet dat ouders een loopje nemen met de doopbeloften en die dan zomaar tot de doop toelaten, ja, daar schrik je ook voor terug. En dan zat je als kerkraad er vaak mee. Moet je de doop bedienen of nog maar niet? Soms werd een doop uitgesteld, maar dan alsnog bediend. Want een doop weigeren is niet gering. En het voordeel is, als het kind eenmaal gedoopt was, had je een aanknopingspunt. Dan kon je als kerkraad ouders en kinderen wijzen op hun verantwoordelijkheid. Ze hadden laten dopen of ze waren gedoopt. Tegenwoordig zijn de mensen ook in dat opzicht eerlijker geworden. Ze leven mee en laten dus hun kinderen dopen, of ze leven niet mee en dan begeren ze ook de doop niet meer voor hun kinderen. Zo kreeg als kerkraad steeds minder die beruchte doopkwesties, maar er komen ook steeds meer ongedoopten op wie je als kerkraad geen grip meer hebt. Je kunt ze niet meer aanspreken op het teken en zegel van het genadeverbond. Wij kunnen helaas niet meer spreken van een gedoopte natie. In de 19e eeuw, toen vrijwel iedereen gedoopt was, kon het nog wel. U zult allemaal wel eens gehoord hebben van de bekende Amsterdamse deurwaarder J.A. Wormser. Die heeft een beroemd boek geschreven over de kinderdoop. En in dat boek doet hij de beroemd geworden uitspraak: leer de natie haar doop verstaan en beide kerk en staat zijn gered. Maar nu is het aantal gedoopten zo schrikbarend geslonken. Ze zijn een minderheid geworden in de samenleving. Je kunt dat zo niet meer zeggen. Soms ging dat per generatie. U weet wel, de grootouders waren kerkelijk nog meelevend. De ouders dienden God nog voor de helft. En de kleinkinderen doen het helemaal niet meer. Maar het kan ook veel sneller gaan. Kinderen zijn er nog helemaal bij opgevoed, maar snijden de band met kerk en godsdienst radicaal door. We kunnen vaststellen dat kinderen, bewust of onbewust, hun ouders veel verdriet doen. Ik noem zo maar enkele voorbeelden. Jonge mensen weten wel hoe hun ouders erover denken, maar op een gegeven dag komt er een thuis met de mededeling dat hij of zij gaat samenwonen. Van een andere zoon of dochter loopt het huwelijk stuk. Het komt tot een scheiding. En na verloop van tijd heeft hij of zij een nieuwe relatie. Weer andere kinderen zijn ergens anders gaan wonen en gaan niet meer naar de kerk of komen onder een totaal andere prediking, of laten hun kinderen niet meer dopen. En weer anderen zijn onder de zogenaamde evangelische invloed gekomen, waar kinderen niet worden gedoopt, maar opgedragen in een samenkomst van de gemeente. En zo komen ouders hoe langer hoe meer voor vragen te staan. Bijvoorbeeld, moet ik me bemoeien met de kinderen als ze huwelijksproblemen hebben? Moet ik de nieuwe vriend of vriendin waarmee mijn dochter of mijn zoon thuiskomt accepteren? Moet ik bij mijn zoon of bij mijn dochter op bezoek als hij of zij samenwoont? Moet ik haar of hem thuis ontvangen? En hoe moet ik staan tegenover al die andere opvattingen en tegenover het feit dat kleinkinderen ongedoopt blijven? En als ik uitgenodigd word om een dienst bij te wonen waarin mijn zoon, mijn dochter, kleinzoon, mijn kleindochter wordt opgedragen in plaats van gedoopt, moet ik erbij zijn? Enzovoorts. De reacties van ouders kunnen heel verschillend zijn. Ik noem er zomaar enkele. Er zijn ouders die hun kinderen soms tegen beter weten in bescherming nemen. Zo vaak heb ik het gezien in gemeenten die ik gediend heb, dat mensen die voorheen de misstanden in andere gezinnen breed wisten uit te meten, ineens zo mild geworden waren wanneer het hun eigen kinderen betrof. Dan zeggen ze bijvoorbeeld, in die gemeente waar ze gingen wonen zijn ze niet goed opgevangen. Of ze wezen op anderen, bij wie leren en leven niet met elkaar overeenstemden. Kortom, op de handel en wandel van hun kinderen was misschien wel iets aan te merken, maar de oorzaak moest gezocht worden in de omstandigheden. Anderen distancieren zich wel van de levenswijze van hun kinderen. Ze hebben ze goed opgevoed. En nu staan ze op eigen benen, nu moeten ze zelf maar zien. Toen ze nog thuis waren, droegen zij als ouders de verantwoordelijkheid. Nu zijn die kinderen zelf aansprakelijk voor hun doen en laten. Er zijn ook ouders die met hun kinderen hebben gepraat, hun kinderen hebben gewaarschuwd, maar die ermee zijn opgehouden. Want op een gegeven moment zeggen die kinderen, als je nou weer over begint, dan kom ik niet meer thuis. En om de lieve vrede zwijgen ze dan maar. En weer andere ouders praten zo met hun kinderen als het te pas komt. Niet altijd, want die kinderen weten goed genoeg hoe vader en moeder erover denken. Dus altijd praten hoeft niet, maar altijd zwijgen kan ook niet. Van tijd tot tijd, als er aanleiding toe is, gaat het gesprek nog eens in die richting. Wellicht zijn er andere mogelijkheden, maar die kan ieder wel bij zichzelf bedenken. Vanuit de pastorale praktijk, ik heb 5 gemeenten mogen dienen, maar in alle 5 kwamen ze voor. Vanuit de praktijk heb ik in hoofdlijnen 2 soorten ouders leren kennen. In de eerste plaats die ouders die verwonderd zijn over de opvattingen en over de levenshouding van hun kinderen. Ze begrijpen er helemaal niets van, maar ze hebben ze toch zo goed opgevoed. Hoe is het dan mogelijk dat ze met deze opvoeding helemaal de verkeerde kant zijn opgegaan? De tweede categorie is die van ouders die meteen de schuld bij zichzelf zoeken. Ligt het misschien aan de opvoeding dat de kinderen zo anders zijn? Dat ze zo anders denken en anders leven? Ben ik misschien ergens in tekort geschoten? Heb ik het toch niet goed gedaan? Ben ik te streng geweest of ben ik te slap geweest? En dat laatste is misschien helemaal niet waar. En toch heb ik liever met die tweede categorie te maken. Het kan geen kwaad de oorzaak eerst bij onszelf te zoeken. Ook al hebben we misschien onze kinderen naar ons beste weten opgevoed, ook als ouders moeten we eerlijk bekennen dat we struikelen in velen. Ik denk dat hier geen algemene regel is te geven. Alle ouders zijn niet aan elkaar gelijk. En alle kinderen zijn ook niet hetzelfde. En bovendien kunnen de omstandigheden heel verschillend zijn. Het lijkt me wel goed om niet al te hoog van de toren te blazen. Ik heb meer dan eens ouders ontmoet die zeiden tegen een zoon of een dochter... als je ooit met een jongen of een meisje thuiskomt... die nergens aan doet, dan is daar de deur. Of als je gaat samenwonen, kom ik nooit meer bij je op bezoek. Dan kom je er ook nooit meer in. En later moesten ouders er altijd op terugkomen... wilden ze tenminste hun kinderen niet kwijtraken. In het algemeen zou ik willen zeggen... zo lang mogelijk met ze praten en ze waarschuwen... en in ieder geval voor de kinderen blijven bidden. U kent allemaal de uitspraak, ze zeggen dat hij van Wilfred Floor komt... maar het kan best van iemand anders zijn. Als ik niet meer met mijn kinderen over de Here kan spreken... dan spreek ik maar met de Heer over mijn kinderen. En kinderen kunnen letterlijk en figuurlijk ver van huis zijn. Maar het gebed van hun ouders vergeten ze toch niet gauw. Bovendien hebben we een God die het gebed hoort. En die kinderen of kleinkinderen kan bereiken. Met wie wij geen contact meer kunnen krijgen. Ik mag hier misschien ook iets opmerken over ambtsdragers. Ik heb die lezing ook wel eens gehouden voor ambtsdragersvergaderingen. Maar misschien kunt u tegen ouderlingen of diakenen zeggen. Wat ligt er een taak voor ons als ambtsdragers? We hebben de neiging, zeg ik eerlijk, om met een grote boog om die problemen heen te lopen. Tenminste, als jonge mensen gingen samenwonen, ongehuwd... of wanneer getrouwden eenmaal afgehaakt waren, dan dacht ik al gauw, ze zullen toch wellicht geen contact meer willen hebben met de kerk. Of ik zal er misschien toch niet binnenkomen. En dan was de verleiding groot om de zaak pastoraal maar op zijn beloop te laten. Ik zou er toch willen pleiten dat niet te doen. Want we mogen kerkverlaters nooit het argument in handen geven... ze hebben ook niet meer naar me omgekeken. Daarom moeten we doen wat in ons vermogen ligt... als ambtsdragers, maar ook als gemeenteleden... om dat dunne draadje... wat hij nog met de kerk verbindt... niet door te knippen. Dat betekent dat we moeten proberen... om bij hen op bezoek te komen. Wordt dat geweigerd, dan sta je machteloos. Maar mag je binnenkomen, heb je al iets gewonnen... dan is een gesprek mogelijk. En dan niet bij het eerste gesprek oordelen of erger nog veroordelen. Laat de mensen eerst maar eens praten en laat ze rustig uitpraten. Probeer op hun argumenten in te gaan. We hebben een schitterend voorbeeld in de ontmoeting van de Heer Jezus met die vrouw uit Sichar bij de Jacobsbron. Voor mezelf ben ik door dat voorval dikwijls bemoedigd. De Heer Jezus zat daar alleen en ontmoette daar die vrouw die een leven leidde wat nergens op leek. 5 keer getrouwd geweest, wellicht 5 keer gescheiden en nu samenwonen, dat zei ze eerlijk. En toch zegt de Heer Jezus niet, vrouw, jouw leven mag geen daglicht zien. Nee, hij zoekt alleen contact. Hij vraagt om een beetje water. Vrouw, ik heb zo'n dorst. Mag ik een beetje drinken? Zo brengt hij een gesprek op gang over levend water. En dan pas zegt hij... ga je man eens roepen. Terwijl hij goed wist... dat ze geen man had. Maar die bekentenis wilde haar ontlokken. Ik heb geen man. Dan is de Heer Jezus waar hij wezen wil. En dan nog spreekt hij geen oordeel uit over haar zondig leven. Er is voor elk gesprek invoelingsvermogen nodig. En vooral pastoraal gezien de wijsheid van de Heilige Geest. Maar we weten in dit soort situaties nooit in welke richting het gesprek uit zal gaan. We kunnen het ook niet van tevoren programmeren. We mogen alleen maar bidden om de leiding van de Heilige Geest. En hoewel de Heer Jezus het gezegd heeft in een heel ander verband. mogen we ook hier verwachten dat het ons in die uren gegeven zal worden wat we spreken moeten. Ik heb u aan het begin al gezegd en ik zeg het nog eens, dat ik er diep van overtuigd ben dat lang niet alles gezegd is wat gezegd had moeten worden. Ik heb hier en daar de problemen maar aangestipt. En ik kan helemaal geen pasklare antwoorden geven. Ik wil alleen maar een beetje meedenken met degenen die ermee geconfronteerd worden. Het zijn er niet weinig in onze tijd. En dan tot troost van ouders en grootouders en van ambtsdragers staan er beloften in de Bijbel dat de Heer zijn kerk in stand zal houden. Ouders hebben soms grote verwachting van hun kinderen, maar dat staat nergens in de Bijbel, dat je verwachting moet hebben van je kinderen. Maar er is wel een belofte dat de Heer zegt, er is verwachting voor uw nakomelingen. En aan die belofte mogen we houvast hebben, er is verwachting voor uw nakomelingen. Dank u.
Dominee, tot zover. Hartelijk dank. En het laatste, dat was wel het allerbemoedigste. Hè, wat u daar zei van dat er verwachting is voor onze nakomelingen. Want anders dan, ja, er zijn, ik denk van weinig gezinnen waar het helemaal niet speelt. Wat dan ook. Hè, wat u vanavond genoemd hebt. En ik denk best dat er best wat vragen losgekomen zijn misschien. En er is daar nu gelegenheid voor. En wil dominee van Gorssel ze wel beantwoorden.
Oh, mondeling mag ook hoor. Want misschien hebben ze het achter in de zaal niet gehoord. En voor de kerktelefoonluisteraars helemaal. Mevrouw Kolen zegt, het is wel belangrijk als we als ambtsdragers aandacht hebben voor jonge mensen die andere wegen gaan. We mogen als herders onze schapen niet zomaar laten gaan. Ik zei het al in mijn inleiding, die neiging hebben we om met een boog over, om die problematiek heen te lopen. Maar ik denk als je tot een gesprek kunt komen met de mensen over deze dingen, dat ze nog wel voor reden vatbaar zijn. Zoiets bedoelde u, hè? En ik denk dat je toch altijd, ja, met voorzichtigheid behandelen moet, maar confronteren moet met het woord. En ja, in de hoop dat ze daar nog aanspreekbaar zijn. Dat was wat u bedoelde.
En als ze bijvoorbeeld naar een evangelische gemeente gaan, wat ook verschrikkelijk veel naar de voorkomt op dan.
Ja.
En mag je dan bijvoorbeeld naar een herdom?
Als ze naar een evangelische gemeente gaan, vraagt mevrouw Kolen, mag je dan bijvoorbeeld naar een herdoop? Ja, dat is een hele problematiek die nu op tafel gelegd wordt. Ik ben zelf bijna allergisch voor alles wat zogenaamd evangelisch is. Ik vind het zo'n ontsporing van de reformatie. We hebben in de 16e eeuw die geweldige strijd gehad met de dopers. Toen dreigde heel Nederland onder te spoelen door die doperse vloedgolf die over ons land heen spoelde. Wat een wonder is dat de kerk van de reformatie voet aan de grond gekregen heeft. En nu krijgen we eigenlijk hetzelfde terug van 5 eeuwen geleden, die evangelische beweging die in wezen gelijk is aan de doperij van toen. Al dezelfde dwalingen die de dopers van toen hadden, die vind je bij de evangelische beweging terug. En in wezen komt erop neer dat de mens voor de Heer kiest en niet de Heer kiest voor de mens. Dat is de hele achtergrond. Ja, mensen komen soms onder invloed van die evangelische beweging. Hoe dat komt, het zit een beetje in de lucht. En als ik het eerlijk mag zeggen, de evangelische omroep doet er ook geen goed aan. Want die tendensen zijn natuurlijk bij de EO heel sterk. Maar mensen worden door beïnvloed, door besmet. En vooral jonge mensen. En ze krijgen een versimpeld evangelie. De Heer Jezus, de zaligmaker van alle mensen, heeft je toch zo lief. En dat spreekt aan. Dat trekt aan. En op een duur haken ze af en dan komen ze daar terecht. En laten ze hun kinderen niet meer dopen. En dan zeggen ze tegen ouders of grootouders, jullie zijn welkom, want dan en dan wordt ons kind daar en daar opgedragen. Moet je dan gaan? Moet je dan niet gaan? Dat vind ik een heel probleem. Ik ben er meer dan eens met die vraag geconfronteerd. Ouders zeiden vaak, Ik ga niet, want ik zou het gevoel hebben dat de kinderdoop die ik in hun jeugd heb laten bedienen, verloochend wordt. Dat is begrijpelijk. Maar niet terwille van die ouders, maar terwille van die God van het verbond, die dat teken van het verbond gegeven heeft. Ik zou zeggen, ja, niet de ouders krijgen een slag in het gezicht, maar de Heere God die zijn verbond heeft opgericht en die het teken van het verbond aan dat kind gegeven heeft, die krijgt een slag in het gezicht. Dus alleen daarom kun je er eigenlijk al niet komen. Aan de andere kant moet je zeggen, sommige kinderen hebben daar begrip voor, maar andere helemaal niet. En als ouders of grootouders er niet willen komen, dan dreigen ze soms van, dan kom ik ook niet meer thuis. Of dan haken ze af. Of dan komt de verwijdering, komt afstand. En uit die hoofden zeggen ouders of grootouders dan wel eens, ja, ik ben toch maar gegaan, zij het onder protest. Dat moet ik eerlijk zeggen, kan ik ook begrip voor opbrengen, al zou ik het geloof ik zelf niet kunnen. Maar ik ben er nooit mee geconfronteerd. Maar ik heb in mijn laatste gemeente, Schoonhoven, een vrouw gehad in het bejaardentehuis. Die zei, nou wordt toch mijn dochter overgedoopt. En die, of kleindochter. En die kleindochter had ik op catechisatie gehad. Ze zegt, nou vraagt Jolanda, zo heette ze, of ik bij die overdoop kom. Moet ik dat nou doen, dominee? En toen heb ik gezegd, dat moet u niet doen. Want uw hart is daar niet bij. En u keurt dat af, dan moet u daar niet bij zijn. Want bijgestaan heeft meegedaan. Nou, die vrouw nam dat in dank aan. Maar toen het zover was, ging ze toch. Want die kleindochter, die zo goed voor haar was. Ja, ik kan dat wel begrijpen natuurlijk. Ik heb dat ook niet afgekeurd. Maar uit bijbelse en theologische motieven zou je moeten zeggen, nee, daar kom je niet. Maar ja, bloedbanden zijn ook sterk. Ik hoor uit de zaal, dat kan ik wel begrijpen. Dus ik begrijp het ook. Ja, gaat uw gang. Zetten, daar niet hard af te geven op de evangelische. Ik zou alleen willen zeggen, wij hebben veel meer in huis dan de evangelische. Nou. En vandaar het zeg ik, wat heb je er te zoeken? Niks. Maar nu zegt u, laat wel eens kerk niet in de kou staan. Nou, wat dan? Op ouders, maar het geldt natuurlijk ook voor de kerk. Maar wat dan bijvoorbeeld?
Ja, dat is wat ik samenwonen.
Als het goed is, geeft de kerk vanuit het woord antwoord op deze vragen over echtscheiding, over samenwonen enzovoort. Ja, in de ene preek zal het meer uitkomen dan in de andere. Maar men vraagt tegenwoordig, de prediking moet gaan over het leven van alle dag. Ja, daar ben ik mee eens. Het moet allereerst gaan over onze verhouding tot de Heer. En vanuit die verhouding komt het leven van alle dag aan de orde, als het goed is. Ja, ik moet eerlijk zeggen, bij de een zal het meer aan de orde komen dan bij de ander. Maar u vindt het tekortkomen. Kerk leeg loopt, maar die oorzaak ligt niet alleen bij de kerk zelf. Die kan wel eens bij de kerk liggen. Maar dat is ook de geest van de tijd, de geest van het materialisme, van het horizontalisme, dat de mens geen aandacht meer heeft voor een leven na dit leven, alleen maar gericht is op hier en nu. Als u nog niet allemaal tegelijk praat, kan het horen, maar... Aan het woord zeker niet. Het kan wel liggen aan de manier waarop het woord gebracht wordt. Ja, heel voorzichtig. Want ik zei nu vanavond, het is 36 jaar geleden dat ik in het ambt gesteld ben in oude tongen, maar ik heb het toch in die 36 jaar zien veranderen en zien verschuiven. Heel sterk. Je had in 1967, toen ik begon, nog een zekere grip op de onkerkelijke en ook met het woord. Maar vandaag de dag zeggen mensen, ja, wat kan me die Bijbel wel schelen? Dus zover zijn we van huis geraakt. Het woord heeft weinig zeggenschap en zeggingskracht meer over de massa. En ook de kerkmensen zeggen, ja, wat zou die dominee of wat zou die ouderling me nog kunnen vertellen? Ik maak zelf wel uit hoe ik denk en hoe ik leef. En er is niet tegen op te boksen. Dus het kan aan de predikanten liggen, hoor, dat ze misschien niet dicht genoeg bij de gemeente staan, of het woord niet dicht genoeg bij hun brengen, of niet actueel genoeg brengen. Maar het kan net zo goed aan de gemeenteleden liggen. Ze weten natuurlijk veel meer dan vroeger. De jongeren gaan naar scholen, middelbare scholen, vele studeren. En ja, er zijn ook een heleboel jongeren die, laat maar zeggen, niks meer wijs maakt. Vroeger had de dominee automatisch gelijk, want hij was het enige intellect praktisch. Dus je durfde een dominee niet tegenspreken, want hij zou het wel weten, hij had ervoor geleerd. Maar tegenwoordig zeggen jongelui, ja, wat zou die dominee nog kunnen vertellen? Ik weet het allemaal al. En ja, die zogenaamde botsing tussen geloof en wetenschap, die wilde bij mij nooit zo in. In die liberale 19e eeuw, daar gingen jongens voor dokter leren. Dan stond het erbij, dan stond het netjes dat je overal afstand van deed. Dan geloof je niks meer, want je leerde het inmiddels. En daar zijn we van teruggekomen, gelukkig. Maar nu wordt er een botsing gecreëerd tussen geloof en wetenschap waar ik niet in geloof. Want de God van het geloof is ook de God van de wetenschap. Dus als dat botst, dan botst het voor ons, niet voor de Heer. Maar er is over te praten. Natuurlijk, wat u zegt is waar. Er wordt meer geleerd dan vroeger, dus de mensen zijn mondiger, ook kritischer. En men durft gewoon veel meer tegenspreken. Vroeger, ik als jongen had het. Als je maar netjes blijft. Maar goed, misschien heeft iemand anders iets te vragen. Oplossing kun je niet geven. Je kan natuurlijk wel in het pastoraat, ik heb dat meer dan eens meegemaakt, met de mensen meedenken en eventueel adviseren, maar je kan nooit zeggen, zo moet je doen. Want wat bij de een werkt, werkt bij de ander soms niet. Maar we worden wel met een heleboel dingen geconfronteerd waar ons voorgeslacht niet mee geconfronteerd werd, dat bedoelt u. En het is niet meer vanzelfsprekend. En nu komt de jeugd vandaag de dag, ja, je mag dat zeggen als je zelf 72 bent, maar dan mag je zelf spreken over de jeugd van tegenwoordig. Maar de jeugd komt natuurlijk vandaag de dag met, vroeger was het ook wat. Ja, dat zal wel hoor. Vroeger was het ook wat, als ik mijn eigen jeugd naga, natuurlijk was er ook wel wat. Maar het bleef meer binnen de perken. En de mogelijkheden zijn veel groter. Want ja, laten we eerlijk zijn, ik ben een Zeeuw, dat weet u, ik kom van Thailand-Tolen, je kwam niet verder dan je dorp. Maar ja, tegenwoordig hebben ze of een brommer of later een auto en ze reizen het halve land af op zaterdagavond en ze ontmoeten anderen en ja, er is geen grip meer op. Dus de mogelijkheden zijn gewoon veel groter. Mevrouw Akenbrach zegt, je moet nooit de deur dicht houden voor je kinderen. Nee, dat ben ik met u eens. Want ik denk dat liefde kan trekken en kan overwinnen. Ze moeten nooit kunnen zeggen, ik ben de deur gewezen. Nee. Ik zei dat alleen in mijn lezingen, dat ik verschillende ouders in het pastoraat ontmoet heb, die zeiden tegen hun kinderen, als je eventueel gaat samenwonen, kom ik nooit meer bij je, maar na 2 of 3 jaar kwamen ze er wel. Dus dan moet je toch een toontje lager zingen.
God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedaan. En 6, wat is dat? Al wat hij Isaac heeft gezworen. 5 en 6 van 105. Ik vond hier net nog een gedicht, dat vind ik er best wel op slaan. Er staat boven gebed van een moeder. O God, ik bid u voor mijn kind, want ik ben bang dat hij u zal vergeten. En dat hij van veel dingen veel zal weten, maar niet hoe hij de echte vrede vindt. Ik bid u voor dit kind van mij. Soms denk ik dat ik hem niet kan bereiken en dat ik enkel machtloos toe kan kijken. Wilt u dan staan, Heer, aan zijn rechterzij? O God, ik bid u voor mijn zoon, want hij heeft pijn en allerhande zorgen. Voor mij houdt hij die meestal goed verborgen. Hij wil niet dat ik mijn bezorgdheid toon. Ik bid voor hem, nu hij een man geworden is, voor ik het had begrepen. Heer, laat hem nooit de band met u verbreken. Toon hem uw liefde, meer dat ik dat kan. Ja, zijdelings heeft er toch wel mee te maken. Hè? Nog een vraag, is er nog iets voor de rondvraag? En weet iemand nog van zieken binnen onze vereniging? Niemand? Dan zal dominee van Gortensam met ons eindigen.
Mag ik u dan voorgaan in dankgebed? Heer, u bent de God van het verbond, de God van Abraham, Isaac en Jacob, die het gezworen hebt en die het ook doen zult. En dat is ons houvast, ook als in onze tijd zoveel gaat schuiven. Als we zoveel mensen, jonge mensen, maar ook soms oudere mensen zien afhaken, eigen wegen gaan, wegen die anders zijn dan de wegen die hem van huis uit gewezen zijn, vooral wegen die anders zijn dan de weg die uw woord ons wijst. Het kan diep verdriet geven in de harten van ouders, van grootouders, dat ze hun kinderen, hun kleinkinderen op de brede weg zien wandelen. Laten we allereerst de schuld bij onszelf zoeken. En laten we ons wenden tot u, de God, die wegen vinden waar langs onze voet kan gaan, die mensen kunt bereiken die wij niet meer bereiken kunnen. En die uw woord wil doen horen aan mensen die naar onze woorden niet meer willen luisteren. We bidden van u, o God, trek er nog vele jongeren, maar ook ouderen uit de duisternis van dit bestaan tot het wonderbaar licht van uw koninkrijk. En geef ze niet alleen oog mogen hebben voor de dingen die we zien, voor alles wat weinig of geen waarde heeft, maar dat hun oog gericht mag zijn op het goed dat nimmer meer vergaat, op die erfenis die weggelegd is voor allen die uw naam ontmoedig vrezen. Heer, we hebben vanavond veel vragen en veel problemen opgeworpen en weinig pasklare antwoorden kunnen geven. We hebben hoogstens met elkaar kunnen meedenken en we leggen de gezamenlijke noden neer voor de troon van uw genade. En we denken aan allen die er moeite mee hebben, die ermee worstelen met het behoud van kinderen, van kleinkinderen. Heer, wil uw naam en uw verbond voortplanten van geslacht tot geslacht. U hebt toch zelf beloofd dat u uw kerk in stand zult houden tot het einde der dagen. En u, Heer Jezus Christus, hebt gezegd dat de poorten der hel uw gemeente niet zullen overweldigen. Geef dat we aan die belofte houvast mogen hebben. Dat we mogen geloven dat uw huis vol wordt, terwijl misschien onze kerken leeglopen. Ontferm over ons allen en onze persoonlijke omstandigheden, in dagen van gezondheid, in dagen van ziekte, in dagen van voorspoed en in dagen van tegenspoed. Geef dat we weten mogen dat ons leven in uw hand is, dat u met ons leven uw bedoelingen hebt. En leer ons achter u aan te komen, ook als het moeilijk is. Leer ons alles in uw hand te geven. Wilt u ons allen gedenken in onze gezinnen, in ons werk? En leer ons allen ons leven in uw dienst besteden. We dragen ook het werk van deze vereniging aan u op. Geef dat al die arbeid niet ijdel zal zijn in u de Heere. Dat we zo werkzaam mogen zijn als een lichtend licht en een zoutend zout te midden van de gemeente. Ontferm over ons allen als we weer naar huis gaan. Bewaar ons op al onze wegen dichtbij en verderaf. En geef bovenal dat we alle mogen wandelen op de weg die naar het leven leidt. Achter hem die gezegd heeft, ik ben de weg. En wie mij volgt zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Hoor zo ons gebed en aanvaard onze dank en zie op ons in gunst van boven. Niet om onze verdiensten, maar om dat verbond dat van geen wankelen weet. Amen.
Dominee, heel hartelijk dank voor uw lezing. En we hebben nog een envelop van u.
Heel hartelijk dank.
En hartelijk dank ook namens allemaal. Dan wens ik u wel thuis. En tot oktober, dan hopen we bij leven en welzijn naar Derksland te gaan.